Daarna lezen wij Gods woord uit Psalm 19.
Gods heerlijkheid in de schepping en in de schrift. Een psalm van David voor een opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn der handen werk. De dag aan de dag stort overvloediglijk spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan het einde der wereld. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon. En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is het einde des hemels en haar omloop tot aan de einde dezelfde. En niets is verborgen voor haar ritten. De wet des Heeren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heeren is gewis, ten slechte wijsheid gevende. De bevelen des Heeren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heeren is zuiver, verlichtende de ogen. De vrees des Heeren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. En de rechten des Heeren zijn waarheid, tezamen zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud. En zoeter dan honing en honingzeem. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand. In het houden van die is een groot loon. Wie zou dan de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Houd uw knecht ook terug van de trotsheden. Laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van groot overtreding. Laat de redenen mijns monds en de overdenkingen mijns harten welbehagelijk zijn voor uw aangezicht. O Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser.
Deze psalm is ook het uitgangspunt voor de prediking. Geliefde gemeente, in de vakantietijd leest u misschien wel eens een boek of maakt u een wandeling of bezoekt u een museum of een kasteel. Ja, je kunt je vakantietijd op allerlei manieren invullen. En je kunt een wandeling gaan maken of een fietstocht als dat nog kan. Of een vaartocht en eens goed gaan lezen in het boek van de natuur, het boek van de schepping. Wat heeft de Heere daar veel in geopenbaard? Wat heeft hij daar veel van zijn eigenschappen ingelegd? Zijn macht en zijn veelkleurigheid en zijn veelvormigheid. Wat is daar veel in te ontdekken van de maker van de schepping? Hoe groot moet hij wel niet zijn? En soms zijn er ook bezienswaardigheden die al eeuwen oud zijn, waar we toch ook een bezoek aan brengen, cultureel erfgoed. En daar kun je ook heel wat van leren. Konden de mensen vroeger soms ook al bouwen. Maar het is ook niet verkeerd, integendeel, om nog eens een boek te pakken, ook in een tijd van ontlezing, en daarin schatten te ontdekken van blijvende waarde. Wat meer te lezen in het woord van God, in het gezin of in je stille tijd, om daar de tijd voor te nemen. De echte recreatie bij de Heere te zoeken, die het hart herschept en die ons leven vernieuwt. En om daar ook eens een boek bij te lezen. En dat zit niet altijd in veel verschillende boeken. Je kunt ook een boek herlezen. Als de Christen of Christinnenreis, de institutie van Calvijn of een boek van Luther. Om daar telkens dieper in te geraken en te ontwaren de diepten van Gods genade en de hoogte daarvan. Voor een arme zondaar. En zo is ook deze psalm eigenlijk een vorm van lezen in boeken en daarover zingen. En dan is het Bijzonder gemeente dat terwijl wij lezen, we ook gelezen worden. Daar is altijd interactie. Als we in de schepping zijn en u bent in een berggebied geweest en je staat daar als mensenkind in het gebergte, dan kan het je overweldigen. Wat ben ik maar klein en nietig. En op een ander moment in het bos sta je langs een mier en dan kun je je heel wat voelen ten opzichte van die mier. Er is altijd interactie ook met de omgeving. Lezen en gelezen worden. En zo is dat ook als wij het woord van de Heere openen. Dan lezen wij en dan worden wij gelezen. En zo komt het in deze psalm ook naar ons toe. Lezen en gelezen worden. En we staan stil bij drie boeken die opengaan. Het boek van de schepping. Het boek van de Bijbel. En het boek van het hart. En in het eerste boek zien we onszelf als kind van Adam. In het tweede boek kind van het verbond. En in het derde boek zie je ook Gods kind in het hart. Allereerst het boek van de schepping. Jongens en meisjes, David. Ja, die was voordat hij koning werd veel in Gods schepping te vinden. Dat weet je, toch? Want David, hij was de jongste thuis van de 8 zonen van Isaï. En hij moest van zijn vader op de schapen passen. En dan ging hij met de schapen op zoek naar gras en naar drinken. En dan bracht hij heel veel tijd door onder Gods hemel. Dan was hij in de natuur, in de schepping van God. En dat heeft op David diepe indruk gemaakt. Het heeft hem geduizeld. De majesteit van God die alles heeft gemaakt en die voor alles bleef zorgen en die zijn goedheid telkens weer bewees als er lammetjes geboren werden, als de wolf en als de leeuw op afstand gehouden konden worden en verslagen konden worden. Als David iets zag van de wijsheid van de Heere, hoe mooi hij alles had gemaakt en in de vierjarige tijden de veelkleurigheid en de veelvormigheid, alles wat David zag in de schepping waarin hij werkte, droeg Gods vingerafdrukken. En David, hij ging daarvan zingen. En het is niet alleen maar Davids ervaring die we in deze psalm voor ons hebben, maar het is ook opgenomen in Gods openbaring. De Heere maakt zich aan ons bekend, ook in deze psalm. En dat is nodig omdat we de kennis van Hem zijn kwijtgeraakt. De Heere heeft ons geschapen in ware kennis van Hem. Gerechtigheid en heiligheid, wij zijn dat kwijtgeraakt door onze zonde. Maar de Heere wil zich toch nog weer te kennen geven. Zich openbaren, zich bekend maken. En dat doet Hij allereerst in de werken van zijn handen. Allereerst gaat het om Gods handen. Wat de Heere maakte en wat Hij nog steeds onderhoudt. En als u dan in uw Bijbel kijkt, dan ziet u ook dat dat het gedeelte is, de versen 2 tot en met 7, waarin we nog niet de verbondsnaam Heere met hoofdletters tegenkomen. In dat eerste stuk van de psalm heeft David het alleen over God. De hemelen vertellen Gods eer. En vanaf vers 8 heeft hij het pas over de Heere met hoofdletters. En dat laat ook zien dat die algemene openbaring, zoals we dat noemen, het werk van Gods handen, dat dat algemeen is. Dat dat wereldwijd is. Dat dat universeel is. Daar gaat nu een sprake van uit. Die hemel die vertelt wat. Al is het zonder woorden. die vertelt de glorie, de eer van God, het gewicht van God. Want dat betekent het Hebreeuwse woord. God is een God van gewicht, iemand die ertoe doet. Misschien heeft u de beelden van de ontmoeting in Alaska nog op uw netvlies staan. En dat u denkt, ja, dat zijn toch wel zwaargewichten die elkaar daar ontmoeten. En die vliegtuigen die dan overvliegen als een indrukwekkend eerbetoon. En het gaat me nu niet om wat we daarvan moeten vinden. Maar dat u zegt, ja, dat zijn toch wel zwaargewichten. Die hebben toch wel behoorlijk invloed. Nou, David, hij heeft ontdekt dat zijn God een God van gewicht is. Dat zijn God gewicht in de schaal legt. Dat zijn God iemand is om mee te rekenen en hoog van op te geven. En als hij wil weten hoe groot zijn God is, dan kan hij dat ook zien aan het maaksel van God. De kosmos, zijn eigen lichaam, een microcosmos, daar zingt hij nu niet van. Maar ook wel de macro, de grote kosmos, de schepping van God als sieraad gemaakt. Die ster in de nacht, die maan die schijnt. En hoe wonderlijk heeft de Heere dat allemaal gemaakt. En de zon, daar gaat de sprake van uit. En dat stopt nu nooit. Elke dag weer wordt daar zonder woorden gezegd hoe groot God is. En dat wereldwijd. Vers 4, geen sprake en geen woorden zijn er waar uw stem niet wordt gehoord. We kunnen het ook vertalen als zonder woorden gaat er een sprake van uit. Maar wereldwijd, David is daar in Israël en daar klinkt dat getuigenis van de grootheid van God. Maar het klinkt net zo goed in Indonesië of in Spanje of in Botswana of in Argentinië of in China. Overal is Gods getuigenis via zijn schepping aan zijn schepselen te speuren. En dat gaat 7 dagen in de week, 24 uur per dag door, wereldwijd. En de zon springt er bijzonder uit. Ja, die fontein, die blijft maar stromen, die blijft maar getuigen van God. Maar die zon, wat is dat een bijzondere planeet. Die zon, en David bezingt het in beeldtaal, die vergelijkt hij met de bruidegom die in vol ornaat de slaapkamer verlaat en zijn taak gaat aanvatten. En die is als een soldaat, als een held om het pad te lopen. Die heeft zijn taak ontvangen van zijn schepper om licht en warmte te gaan brengen. En David, hij beschrijft het zoals wij het ook ervaren. Niet in wetenschappelijke taal, maar de zon die komt op en die rijst op middaghoogte en die gaat onder om ergens anders weer op te gaan. En die verwarmt en die verlicht de aarde, zodat er leven mogelijk is. En die staat precies op de goede afstand van onze planeet. En zo is alles door de Heere gemaakt. En wat is dat indrukwekkend. Ook er zou nog veel meer genoemd kunnen worden. Wat David hier niet bezingt. De regenboog, de regen, de kleuren en de geuren, de planten en de dieren rijkdom. Maar dit is genoeg om uit te zingen dat de Heere een heerlijk God is. En zo gaat er nog steeds gemeente van de schepping van God een sprake uit. Nee, daarmee sluiten we onze ogen niet voor de werkelijkheid dat door onze zonde die kosmos, dat sieraad, tot een chaos is geworden. En dat er zoveel gebrokenheid is en dat de schepping niet alleen maar zingt, maar ook zucht. En dat zijn de baresweeën die de komst van Christus aankondigen. Maar toch wordt er nog gezongen dat de Heere een heerlijke God is. Calvijn zegt, De schepping is een theater. Een theater waarin je de heerlijkheid van God ziet. En ook die prachtige bloem. Ga daar maar eens stilstaan. Kijk maar eens naar die roos. Wie kan nou zo'n mooie roos maken? Wie kan dat nou bedenken? Wie kan dat nou laten groeien en bloeien? Dat kan de Heer. Dat kan God. Wat is Hij groot, wat is Hij machtig. Wat een sieraad is zijn schepping, zoals het door Hem is bedoeld. Sta er eens bij stil. Een peuter kan dat soms doen. Als je nog zo'n kleine hebt en je gaat een wandeling maken, dan kan je soms denken, waar blijft die toch? En zo'n peuter die kan stilstaan bij een bloem en dan ziet het weer een beestje lopen. En dan moet het weer ergens anders aan voelen en dan ziet het weer een andere kleur. En als je dan als ouders een meters wil maken, of je hebt nog oudere kinderen die zeggen, we lopen een beetje door. Dan zeg je dat tegen die kleine, kom joh. Maar een kind is aan het wonderen in de schepping van God. Hij ziet zoveel. Nieuwsgierig, ontdekkend, verwonderend. Wat is er veel om bij stil te staan. Nee, gemeente, niet om moeder aarde te aanbidden. Er zijn ook allerlei krachten en opvattingen in onze tijd die de natuur gaan vergoddelijken. Zo is het duidelijk niet in Gods woord. Maar een kind van de Heere mag wel iets zien van de macht en de glorie van zijn of haar hemelse vader. In die tuin, zoals de Heere daarin ook zijn heerlijkheid manifesteert. En die vogels die zingen, ieder vogeltje zoals het gebekt is. En wat is er veel, te midden van de gebrokenheid. En we sluiten onze ogen er niet voor, gemeente. Ook niet voor de verschrikkingen van bloedvergieten en angstkreten. En zoveel wat stuk gaat. En toch, er is nog iets van de heerlijkheid van God. En die mogen we ook ontdekken. En er zijn plekjes op deze aarde waarin we soms zeggen, nou hier is het nog zo ongerept, zo puur, zo zuiver. En misschien heeft u ook wel van die plekjes dat u zegt, ja, daar zie ik iets van de heerlijkheid van God. En soms ben je daar actief naar op zoek. En soms valt het je zomaar toe. Misschien heeft u het ook wel in uw leven meegemaakt. Dat daar die regenboog van de Heere stond. Op dat moment dat u dacht, de Heere weet toch van me af. Hij heeft het me weer laten zien. Door die boog op dat moment in mijn leven te tonen. En me moed te geven. Hij is trouw. Te midden van alles wat me bezighoudt. Wat me aanvecht. Wat me uit de slaap houdt. De Heere. Hij toont ook in de werken van zijn handen. Dat Hij er is. En dat Hij naar ons omziet. Ja, gemeente, om daar nu echt van te genieten, is het wel nodig om in Christus te zijn. Om in Christus te zijn. Anders kan het je ook overweldigen. Als je meer en meer je gaat verdiepen in het uitdijende heelal, dan kan het je overvallen. Ik ben maar een speldenknopje. En zou de Heere mij wel zien en kan ik wel voor hem bestaan? We moeten in Christus geborgen zijn. En dat is het slot van de psalm, in de rots. Zodat we van daaruit ook de Heere kennen als een verzoend God en Vader. Maar wat wel duidelijk is, gemeente, ook vanuit deze psalm en ook vanuit Romeinen 1 en vanuit artikel 2 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, is dat de Heere laat merken, ook in de werken van zijn handen, dat Hij er is. En dat we niet mee moeten met de gedachte, er is geen God. er is geen God? Hoe vaak heeft u al geademd? Hoe vaak klopte uw hart al? Hoeveel laat de Heere groeien en bloeien? Niemand heeft een excuus om niet in God te geloven. Ja, maar hoe kom ik dan in Christus? Hoe leer ik de Heere dan kennen? Nou, dan is het nodig dat het tweede boek opengaat. U mag en moet in het eerste boek lezen. Maar daarin lezen we niet de naam van de Heere Jezus. En we moeten dan ook maar niet denken, ik sla de kerkdienst maar over en ik ga de natuur in. Want daar kan ik de Heere ook ontmoeten. Ik zeg niet dat er geen ontmoetingen met de Heere zijn in de natuur. En dat de Heere tijdens een wandeling ook niet tot het hart kan spreken. En dat je tijdens die wandeling ook een podcast kan luisteren. Maar de Heere wil zich bijzonder openbaren in zijn woord. Dat is het tweede boek. En dan zijn we bij het gedeelte van vers 8 op het gebied van Gods verbond. Zoals David ook een kind van het verbond was. David, zo mogen we aannemen, is besneden. Heeft het teken en zegel van Gods verbond ontvangen. Mag in Psalm 22 zeggen dat hij op de Heere geworpen is van de baarmoeder af. En daarom heeft hij nu ook door de leiding van de Heilige Geest de verbondsnaam van de Heere gebruikt. Niet maar één keer, maar wel 6 keer als hij het heeft over het woord van God. De wet van de Heere is volmaakt. De getuigenis van de Heere is gewis. De bevelen van de Heere zijn recht. Het gebod van de Heere is zuiver. De vrezen van de Heere is rein. En de rechten van de Heere zijn waarheid. Hij heeft het hier over de God die met hem in een verbond is getreden. Die ook zijn God wil zijn. Ik zal zijn die ik zijn zal. En ik ben die ik ben. En ik ben erbij, David. En dat is door de bijzondere voorzienigheid van God. Dat David in het gezin van Isaï geboren is. En dat ook de lijn is waaruit de Heere Jezus, de zoon van David, geboren zou gaan worden. Dat is zo bijzonder. En David is dat gaan ontdekken in zijn leven. Dat is geen toeval, maar dat is hem toegevallen. De Heere is hem voor. En de Heere is op hem betrokken. En hij heeft niet alleen maar het geweldige en het grote van God in zijn schepping ontwaard, maar hij heeft het ook ontwaard in het woord. Hoe geweldig het is. Al was Davids Bijbel nog niet zo dik als die van ons. Maar om van de Heere te horen. Om niet alleen maar te weten van Gods handen. Maar om ook te weten van de levende en de sprekende God. De Heere heeft gesproken. En de Heere spreekt nog steeds. En een deel van wat de Heere gezegd heeft, omdat hij op zijn hart had, is opgeschreven. En dat wordt voorgelezen en uitgelegd en toegepast. En David, hij komt eigenlijk woorden tekort om die heerlijkheid van het woord van zijn God te bezingen. De wet van de Heere is volmaakt. En dan is het niet gemeente alleen maar de 10 geboden, zoals we die vanmorgen hebben gehoord. Wat David hier bedoelt met het woordje wet. Maar dan gaat het om de Torah. Dan gaat het om alles waarmee de Heere wegwijs wil maken voor dit leven. David heeft ontdekt hoe goed en hoe wijs en hoe zegenrijk de wet van de Heere is. Dat is nou genoegzaam om het leven mee door te kunnen. En dat is nu echt een woord ten leven. Bekerende de ziel, zo zegt hij, als effect van het woord van God. Bekerende de ziel. We mogen ook vertalen verkwikkende de ziel. David, ja, hij heeft als herder zijn schapen geleid naar weidegronden en naar drinkplaatsen. En hij heeft gezien hoe dat die schapen die soms afgemat waren zich daaraan te goed mochten doen. Maar David, hij weet ook dat de Heere zijn ziel weet te verkwikken door zijn woord. Verkwikken, dat is dat je nieuwe krachten ontvangt. Dat je weer levenslust ontvangt. Zoals het ook tegen Naomi gezegd wordt als ze oma is geworden. Die kleine Obed, die is om uw ziel te verkwikken in uw ouderdom. Zoals je soms in een verpleeghuis, als je daar komt met een kleine. Die ogen waarin misschien weinig of geen expressie lag, weer ziet oplichten. Dan zie je wat verkwikking is. Nieuwe levenskracht, nieuwe levenslust. Nou, dat geeft nu het woord van God. Vitaliteit, het leven. Bekerende, verkwikkende de ziel. En dan zien we dus ook dat in de echte bekering het leven geschonken wordt. Dat is maar niet doodzaai, maar dat is levend en sprankelend en verkwikkend. En dan heeft hij nog een uitdrukking. De getuigenis van de Heer is gewis. Is een woord om amen op te zeggen. Is betrouwbaar. En wat is dat geweldig. Te midden van zoveel onbetrouwbare mensen worden toen. En ook in onze tijd waarin een fact-checking gedaan moet worden. Is het wel waar? Nou, het woord van de Heer is betrouwbaar. Daar komt niemand bedrogen mee uit. En het geeft aan slechten, aan eenvoudigen, aan onervarenen wijsheid. Mensen die nog weinig levenservaring hebben, zijn meer beïnvloedbaar dan mensen die al wat langer meelopen. Dat is nou eenmaal zo. Maar wat is het dan een zegen? Als je wijsheid mag ontvangen door die betrouwbare woorden van God. En de bevelen van de Heere, dat is ook zo'n uitdrukking die David gebruikt om de heerlijkheid van het woord van zijn God te bezingen. Die zijn recht, die zijn goed, die zijn verblijdend voor het hart. En de Joden, ze kunnen nog dansen met de Torahrol op het feest van de vreugde van de wet. En ze kunnen er nog steeds van zingen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen. Wat is de Heere goed en wat weet hij het hart te verblijden. En wat is dat woord puur, wat is dat zuiver. En wat verlicht dat de ogen. Het woord van God, dat bevat geen onedele bestanddelen meer. Dat is zoals Psalm 12 zingt, helemaal gezuiverd in de smeltkroes. Zodat degene die dat woord geeft zijn eigen beeld erin kan zien. Zo zuiver is het woord van God, zo puur. En dan gaat het in dat woord om onderwijs in wat het nu is om met de God van het verbond te leven. Vrezen des Heeren, ontzag voor de Heer en vertrouwen op Hem. Liefdevolle eerbied en eerbiedige liefde. Dat is waar het op aankomt. Niet alleen maar kennen met het hoofd. Rationele kennis, nee, relationele kennis. De Heer is uit op het hart van zijn volk. En daarom maakt hij zich bekend, opdat ze hem zullen vrezen. Niet slaafs, maar kinderlijk. En dat is iets wat rein is, wat zuiver is. Wat zo anders is dan al het andere wat de zonde biedt. En dat is ook iets wat uitzicht geeft en perspectief biedt. Dat valt nou nooit weg, maar heeft eeuwige toekomst, bestaande tot in eeuwigheid. Dit is zo rijk, zingt David. Dit is zo goed, dit is zo rechtvaardig, te midden van een wereld zo vol onrecht. waar je over kan verontwaardigen of machteloos bij kan voelen. Maar hier is de Heere die rechtvaardig zijn wetten geeft. En het is niet alleen maar dat David dat weet, gemeente met zijn hoofd, en dat hij er heel veel over kan zingen. Nee, dit is waarbij zijn hart resoneert. Zijn hart doet helemaal mee. Hij heeft de smaak ingekregen. En hij heeft dat woord van God op waarde leren schatten. Het is het belangrijkste op zijn verlanglijstje. En het is het zoetste wat zich denken laat. Begeerlijker dan goud. Dingen die voor ons waardevol zijn, ja, dat is goud. Een trouwring, dat is waardevol. Graag in goud als het kan. Natuurlijk, een vriendschapsring is ook mooi, maar dat is nog geen trouwring. En dan is goud toch wel het beste wat je daarvoor kan gebruiken. Nou, zo zijn die bevelen van de Heere voor David het belangrijkste van zijn leven. Als hij nou moest kiezen tussen miljonair zijn, zonder het woord van God, en maar weinig met het woord van God. Ook dan was het voor David niet moeilijk, gemeente. Dan weet hij het. Het goud, dat kan mijn hart niet vervullen. Maar het woord van God en de God van het woord wel. Daar heeft hij smaak in gekregen. Onze meisje, stel je voor dat je in het nieuwe jaar een spreekbeurt moet gaan houden over honing. En je gaat wat uitzoeken op internet. En je gaat misschien met iemand praten, een imker. En je weet op een gegeven moment heel veel over honing. En je kan er wel 10 minuten over vertellen hoe dat allemaal gemaakt wordt. En hoe dat werkt met die bijen. En ja, je kan ook vertellen aan je klas. Honing, dat is het zoetste van alle producten. En je mag na je spreekbeurt de klas gelegenheid geven om nog vragen te stellen. En een klasgenoot van je, die steekt zijn vinger op en die vraagt: heb je wel zo'n lepel honing geproefd? En stel je voor dat je dan moet zeggen: nee, ik heb het nog nooit geproefd. Maar het staat in dit boek en op internet kan ik het lezen. En de imker zei: ja, dat is toch niet zo krachtig. Dan is het op zich nog wel waar. Maar dan weet je niet proefondervindelijk hoe zoet die honing is. Hoe anders is het als je het zelf geproefd hebt. Hoe zoet die honing is. Nou, zo is het bij David ook. David, hij praat niet als een blinde over kleuren. Hij verkondigt niet hoe zoet het woord van God voor zijn hart is, zonder dat hij zelf smaak heeft gekregen in de dienst van de Heere. Hij kan het met Psalm 119 ook zingen: hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. Hij weet iets van het zoete van Gods genade. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Hoe zoet is die genade van God. Ja, er is ook iets anders. Die smaak zit er ook in het woord. Er is ook de bittere kant, dat komt straks nog wel. Maar hij heeft smaak gekregen in de dienst en in het woord van de Heer. Oh, wat smaakt hem dat goed. En wat smaakt dat telkens naar meer. Hij heeft smaak gekregen in die verse honing. Die honing zo direct uit de raad. Hoe zoet is het woord van God. Ja, het heeft ook een vermanende kant. Het heeft ook een waarschuwende kant. En David weet ook: ik heb ook waarschuwingen nodig. Ik moet mijn schapen ook wel eens tot de orde roepen met hun dwaalzieke hart. Ik moet ze ook wel weghouden bij de gifplant. En die ernst heeft het woord van God ook in zijn leven. Het is geen tegenstelling. David weet ook, dat het woord van God waarschuwt, zoals de Heere dat ook via Ezechiël laat weten. Je moet het woord van God waarschuwen, het volk van God waarschuwen, om niet door te gaan op een doodlopende weg. David, hij wil zich laten gezeggen. En dat is ook nodig. Want anders komen mensen om. Net zoals in die branden in Zuid-Europa. Als het vuur brandt, dan is er maar één weg. En dat is wegvluchten. En jezelf in veiligheid brengen. Ja, dat is ook nodig. Maar David weet hoe zegenrijk het is. De belofte en de bedreiging van de Heere ter harte te nemen. Hoe is het bij uw gemeente? Heeft u het woord van God zo ook op waarde leren schatten? Dat u zegt, ja, dat woord is voor mij bovenaan komen te staan. Omdat de God van het woord daardoor met mij spreekt en communiceert, zodat ik met hem leven mag, zodat ik zijn stem mag horen, de stem van mijn liefste. Of zegt u, nou ja, als ik mijn Bijbel zou kunnen verkopen voor 1 miljard. En ik zou met dat 1 miljard het leven wel door kunnen komen. Nou, dan zou ik nooit meer naar de kerk hoeven. En dan hoef ik er ook nooit meer uit te lezen. Hoeveel is het woord van God u waard? Alles of niets. Hoeveel is de God van het woord u waard? De Heere die met u in een verbond trekt. Leerde u zijn verbond en woorden als uw schatten gade te slaan. Kreeg u smaak in de dienst van de Heere. O ja, ook als het bittere woorden zijn. Die u confronteerde met uw zonden, straks nog meer. Maar kreeg u ook smaak in de genade van God. Honger naar het woord, dorst naar het woord. Dit is zoveel beter dan het zoute water van de zon. Dit is puur, dit is zuiver. Dit is waarvan ik leven moet en leven mag. En als er dan weer één woord is van de Heer op zijn tijd, dan is het als die honing die Jonathan nam, waardoor hij weer gesterkt werd en verder kon, ook in de geestelijke strijd die hij voeren moest. Zo wil de Heer toch smaak geven in zijn dienst. En als er iemand is die moet zeggen, nou ja, eerlijk is eerlijk, het smaakt me niet. Nee, dan is het geen kwestie van over smaak valt niet te twisten. Maar dan is er een levende God die uw smaak wil veranderen, uw geestelijke smaak. En die zin en smaak wil geven in zijn liefdedienst, waar nog nooit iemand spijt van kreeg. Geen honing kan het gehemel beter smaken. Urk is een zoete dauw. Ja. Maar wie nou iets van die genade van God heeft leren proeven en smaken, die komt wel weer terug in de winkel van de Heer, toch? En die zoete genade bewaart ons ook voor de verbittering. Nee, dat wil niet zeggen dat we niet naar binnen gaan kijken. Het hart van de Heer gaat open, maar als David deze psalm dicht in het licht van wie de Heere is, dan komt hij ook zichzelf tegen. Dan gaat hij door de scan. Ja, de Heere is heilig, de Heere is puur, de Heere is zuiver. Maar wie is hij dan tegenover de Heere? Het boek van zijn hart gaat ook open. De psalm stopt niet bij vers 12. Juist tegenover deze God roept David het uit. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Hij weet, ik heb zoveel zwakheden, zondige zwakheden. Ik belijd die ook. Wie kent al zijn blinde vlek? Wie kent al zijn onhebbelijkheden? Zijn onvolkomenheden? David niet. En hij weet, de Heer weet het wel. En de Heer is dat niet waard. En in de aanwezigheid van de Heer. En dan heeft hij het over zonden door afdwaling, zoals het staat in Leviticus 4. Onbewuste zonden. Beleidt hij die en vraagt hij ook om vrijspraak van die schuld die deze zonden teweeg brengt. Kan dat dan? Ja, dat kan. Door de zoon van David die komen zou. David vraagt om een reiniging. En als hij het hier heeft over verborgen afdwalingen, dan bedoelt hij hier niet, daar zouden wij aan kunnen denken, dingen die wij kunnen doen als we denken niemand ziet ons. Dat hou ik verborgen. Zakelijk of je telefoon of wat dan ook maar. Niemand heeft het gezien. Verborgen. Nee. Het gaat om dingen die David zelf niet ziet, maar waarvan hij wel weet, de boosheid kleeft me altijd aan. Maar David wil niet alleen maar reiniging. Hij kan zichzelf niet oppoetsen van die verborgen zonden. Hij zoekt ook, en dat is een kenmerk van een nieuw hart. En leg uw eigen hart er ook maar naast. Hij vraagt de Heere ook om weerhoudende genade. Hij wil niet langer tegen de Heere zondigen. Hij wil niet moedwillig zondigen. Zo trots zijn, zo hoogmoedig zijn, dat hij door het rode licht van Gods geboden rijdt. Hij wil de Heere niet tekort doen. Maar hij weet hoe zwak hij is in zichzelf. Hij weet iets van zijn verkeerde neigingen. En hij zegt, Heere, weerhoud me daarvoor. Als ik in de gelegenheid kom om te zondigen, beneemt u me dan de genegenheid dat ik er geen zin in heb. En als ik de genegenheid heb om te zondigen, zorgt u er dan voor dat er geen gelegenheid is om uit te leven wat er nog in me huist en schuilt. Dan zal ik, nee, geen zondeloos mens zijn, maar dan zal ik toch in toewijding aan u leven. En zo legt hij zijn hart voor de hartspecialist en hartenkenner neer. Ja, Heere, ik ben voor u een open boek. Leest u het maar. Corrigeert u het maar. Reinigt u het maar. En maakt u het ook nieuw. Onder vier ogen met God rondt hij zijn gebed af. Heere, mag dit een welbehagelijk gebed voor u zijn, deze psalm. Maar alle woorden en alle gedachten, mogen ze u aangenaam zijn. Kan dat dan? Nou, Davids gebed en Davids mooiste psalm is de zaligmaker niet gemeend. Maar hij mag de Heere aanspreken als antwoord op hoe de Heere zich bekend gemaakt heeft als mijn rotssteen en mijn verlosser. De Heere die zich geopenbaard heeft aan zijn volk als de rotssteen van het volk om in te wonen. De rots wiens werk volkomen is. Hij is ook de verlosser van zijn volk. En het is nog niet zo lang geleden dat David dat in zijn eigen familiegeschiedenis heeft meegemaakt. Ik noemde Naomi al. Met Rut en Obed. En hoe kwam Obed er, jongens en meisjes? Ja, Rut had geen man meer. Maar er kwam een losser. Er kwam een verlosser die dat verloren bezit terugkocht. En die ook Rut huwde, Boas. En waar er geen uitzicht was en waar er geen toekomst was voor dat berooide geslacht van Davids familie, kwam er door die losser die het voor dat berooide geslacht opnam en die daar zelf de prijs voor wilde betalen en die daar ook Rut voor wilde trouwen, kwam er een erfenis en kwam er uitzicht. En zoals dat voorgeslacht zo door de Heere middelijkerwijs gered is. Zo mag David ook weten dat de Heere zijn verlosser, zijn Goël is. Hij is de grote verlosser die loskoopt, die de erfenis die verloren ging weer terugkoopt en teruggeeft en die uitzicht geeft op de volkomen toekomst waarin David en ieder die met David tot de Heere de toevlucht neemt, de eer en de glorie van God hem mag toebrengen. Gemeente, leg uw hart er eens naast. Nee, uw gebed is uw zaligmaker niet. Je gebed om reiniging en je gebed om vergeving zijn Christus niet. Christus is degene die volkomen zijn leven aan God heeft toegewijd. Die God altijd de eer heeft gegeven. Opdat er voor eerovers verzoening en vernieuwing en verheerlijking zou zijn. De Heere Jezus heeft nooit één verkeerde gedachte gehad. Nooit één verkeerd woord gesproken. En juist zo is er de zoete genade van God. Verdiend door het bitter lijden en sterven. Davids grote zoon. Hij is de vaste rots van het behoud. Ook als vandaag u of jou de zonde benaamt. En neemt tot hem de toevlucht. Ga niet zelf wat poetsen. Ga niet zelf wat opknappen. Daar wordt het niet beter van. Maar zoek de toevlucht tot hem. Die het tegen u zegt. Zie, hier is uw God. Ik ben de God van het verbond. En ik wil u ontvangen. Ontvangen in de rotssteen. Ik wil de losser zijn. Niet alleen maar van het volk Israël. Maar ook van iemand die van buiten de kerk erbij komt. Rut, het meisje uit Moab. De Heere. Bij hem is plaats voor armen en ellendigen. Die vanuit zichzelf geen houvast en uitzicht hebben. Blijf dan bij de Heere niet weg. Maar laat u toch trekken door zijn liefdekoorden. Van de dienst van de Heere krijgt nooit iemand spijt. Een eeuwige spijt wie de Heere laat voor wat hij is. Dat is de Heere niet waard. En dat is niet tot heil van uw ziel. De Heere, hij is de herderkoning. David, hij mag hem zo kennen en erkennen. En hoe groot en hoe heerlijk is hij. Geef dan maar hoog van hem op. Als je op je fiets zit. Als je in zijn schepping wandelt. Als je zijn woord leest. Hij is niet te begrijpen. Maar hij is wel te aanbieden. En hij is het waard. Om te ontvangen. Niet alleen van engelen. Maar ook van de verloste zondaren. De lof en de eer. En de aanbidding, nu en tot in eeuwigheid. Amen.